De Onderzoeksraad der Dingen.
Dit is de Onderzoeksraad der Dingen, waarin ik samen met Brenno de Winter onderzoek wat er misging. Brenno, je hebt het vooronderzoek gedaan voor het onderzoek wat we vandaag gaan uitvoeren. Wat is vandaag de vraag?
Nou, met corona zie je dat het thuiswerken definitief is doorgebroken. Maar daarmee komen ook meer en meer signalen dat dat ook wel eens misgaat. Er zou meer worden gehackt. En de criminaliteit in een anderhalve meter samenleving gaat vooral online. Neemt de criminaliteit daadwerkelijk toe? En waar gaat dat mis? En wat kunnen we daaraan doen?
En we hebben een tweetal getuigen.
Ja, als eerste is verschenen Misha van Gele. Hij is expert bij NIVR en doet veel onderzoek naar hacks en onderzoekt ook de kwaliteit van oplossingen. Dus ik wilde hem als eerste gaan verhoren.
En de tweede getuige, dat we die nog even aankondigen alvast?
Ja, dat, ik denk dat dat ook wel goed is. De tweede getuige die ik heb opgeroepen, dat is Herbert Bouthorn, eigenaar van adviesbureau Zorgkenners. En vanuit die rol betrokken bij informatiebeveiligingsvraagstukken binnen de zorgsector. Nou, dat leek me nou eigenlijk even echt de juiste om eventjes hier bij te pakken. Juist omdat we in coronatijden leven.
Ik stel voor dat we beginnen met de ondervraging, Brenno.
De getuigen.
Misha van Gele. Ik zie dat mensen massaal aan het thuiswerken zijn. Zien jullie dat ook?
Ja, Brenno. Wij zien zeker ook dat steeds meer mensen thuiswerken. Met alle gevolgen van dien overigens. We praten over in dit geval steeds meer kleine bedrijven of middelgrote bedrijven die hals over kop eigenlijk tot de introductie van thuiswerkoplossingen overgaan, met alle gevolgen van dien.
Wat voor gevolgen denk je dan aan?
Dan praat je erover dat bepaalde beleidskeuzes, zoals een veilig wachtwoordbeleid, maar ook het instellen van een twee-factor authenticatie, dus dat je zo'n speciale code hebt die constant verloopt nadat je hem hebt ingevuld, dat die maatregelen niet worden genomen, waardoor die thuiswerkomgevingen veel kwetsbaarder zullen zijn dan eigenlijk nodig is en dus ook veel makkelijker aangevallen kunnen worden.
Maar merk je dat dan ook dat bedrijven jullie bellen van hey, we zijn aangevallen en gaat dus de telefoon vaker? Oftewel, hebben jullie nu gouden tijden?
Nou, we worden best wel vaak gebeld. Sowieso voor heel veel incidenten. Maar wat we ook merken is dat er dan vaak iets fout gaat bij organisaties. Maar dat er wordt gezegd, nou, dit onderzoeken wij later wel, want we hebben even wat anders aan ons hoofd.
Hoe moet ik dat zien? Want heel vaak praat je dan ook over een datalek. Dus dan moet je binnen 72 uur melden. Hoezo later onderzoeken?
Dat klopt. Wij zijn het daar ook. Wij geven ook altijd het advies om het zo snel mogelijk te laten onderzoeken. Maar op een of andere manier merken we ook dat veel organisaties op zo'n moment zeggen, nou, ik kijk de kat al even uit de boom. Voordat we verder gaan met onderzoeken. Dus dan hebben we vaak contact met één persoon bij een organisatie die ons heeft gebeld. En dan wordt er vanuit hoger besloten om te zeggen, nou, dat doen we dan later wel. Ondanks dat je inderdaad terecht zegt dat je binnen 72 uur naar zoiets moet melden.
En wat gaat er dan mis? Ik bedoel, ik zie allemaal krantenberichten over dat hackers massaal aanvallen, ziekenhuizen lam leggen. Wat is er allemaal aan de hand?
Nou, wat je nu steeds meer ziet is een ontwikkeling waarbij phishing mails verstuurd worden gericht op organisaties bijvoorbeeld. Waarbij onervaren thuiswerkers, om het zo maar even te zeggen, aangespoord worden om dan bijvoorbeeld, nieuwe thuiswerkprocedures van hun werkgever door te lezen. Dan vervolgens wordt daar een link bijgegeven, er wordt op die link geklikt en dan wordt er ingelogd op een nepomgeving, zoals bijvoorbeeld een office-omgeving of een intranet-omgeving. En vervolgens hebben hackers dus toegang tot zo'n intern bedrijfsnetwerk, omdat er dus ook geen twee-factor is toegepast in die hoek, zeg maar.
En dat had natuurlijk al ingevoerd moeten zijn, toch?
Klopt, alleen de orde van de dag is nog steeds dat heel veel organisaties geen gebruik maken van van de standaard beveiligingsinstellingen die gewoon beschikbaar zijn in Office 365. En op het moment dat het dan fout gaat, dan zie je pas dat die maatregelen daadwerkelijk benut gaan worden.
Wacht even, je zegt nu dat in Office 365 wordt gebruik gemaakt van de inlogmogelijkheden en zo. Maar dan zet je dus niet de beste beveiliging aan. Dus het is niet eens dan de eigen bedrijfsomgeving, maar gewoon een kant-en-klare omgeving waar alles al mogelijk was.
Ja, ook bij dat soort omgevingen zien we gewoon heel vaak dat het niet aanstaat. Want dan zijn ze net overgegaan, is er net een migratie geweest. En wordt er gewoon wordt gezegd, van, nou dat doen we later wel. Want ja, het is toch allemaal moeilijk met het instellen van die tweede factor. En dan moet iedereen dat doen. Lastig. En nu helemaal bij thuiswerkomgevingen. Dan zie je dus ook gewoon dat er in de afgelopen periode enorm veel, zoals we dat noemen, remote desktop servers aan het internet zijn aangesloten.
Kun je dat wat concreter maken?
Ja, nou, als we praten over Nederland alleen, dan staan er, als het gaat om Nederlandse IP-adressen, nu ongeveer 104.000 RDP-servers aan het internet. En dat is in de afgelopen periode is dat dus gegroeid. Dat is dus vergeleken met een paar maanden geleden, is dat dus, dat zijn 20.000 servers zijn er wel bijgekomen.
En die worden dus hals over kop de lucht in geslingerd. Dan voel ik hem bijna al aankomen. Dan schuilt daar ook zeg maar, de configuratie niet altijd even slim zijn samengesteld. Of hebben jullie dat niet onderzocht?
Maar wat je heel vaak ziet is dat de standaard configuratie zoals die staat, dat wel de wensen overlaat. Dus dat er bepaalde dingen zoals het niet kunnen zien van het scherm van zo'n externe server. Dat noemen we in de technische termen noemen we dat NLA, dus Network Layer Authentication.
Oh, sorry, nu ga je even heel snel. NLA?
Ja. Dus netwerk level authentication, even correctie, dat is een manier om zo'n server te beschermen, die dan verplicht dat je eerst inlogt. En op het moment dat je dat niet aanzet, en dat staat dus voor heel veel oudere servers staat dat niet aan, dan kun je dus het scherm van zo'n server, dus net zoals je computerscherm, je loginscherm, kun je al zien voordat je überhaupt valide gegevens hebt ingevuld. Dus ook als een gebruiker op dat moment is ingelogd, dan zie je de gebruikersnaam van die ingelogde gebruiker mogelijk op het scherm staan. Dus voor een aanvaller is dat super interessant, want dan heb je al de eerste deel van de sleutel heb je al en dan moet je alleen nog maar het wachtwoord achterhalen.
En wachtwoorden worden vaak slecht gekozen, dus het probleem begint zich daar al af te tekenen.
Ja.
Dankjewel. Dat geeft een heleboel informatie. Het tweede gedeelte waar ik me dan toch een beetje zorgen over maak is hoe gaat dat organisatorisch? En daarvoor heb ik dus tweede getuige. Hubert Bouthoorn, goeiedag.
Goeiedag.
Stel, er is geen corona en we gaan aan het thuiswerken. En jij hebt veel met Chief Information Security Officers te maken. Hoe loopt dan zo'n proces?
Nou, dan loopt zo'n proces naar mijn mening altijd wel goed. Zo'n security officer is vaak betrokken bij het nadenken over hoe gaan we thuiswerken, hoe gaan we op afstand, ja, meestal in onze sector dan vertrouwelijke medische informatie benaderen. Welke risico's zien we daarin en ja, hoe gaan we dat ontsluiten richting onze medewerkers. Dus dat is altijd een discussie die goed loopt en waar ook heel goed wordt gekeken, ja, wat zijn nu echt onze risico's.
Dat is een proces wat tijd kost.
Dat is een proces wat tijd kost en soms ook wel veel discussie teweeg brengt.
Over wat voor soort vragen?
Nou, mensen willen natuurlijk vaak gemakkelijk op afstand bij belangrijke informatie. Daar staat tegenover de risico's die dan spelen. Ja, die informatie is ook interessant voor anderen. Dus dat zul je goed moeten beveiligen.
Moet ja, niet te makkelijk beveiliging, zijn.
Hoe minder gebruiksvriendelijk het kan worden.
Nou schetst Micha van Gelen een beeld waar eigenlijk servers zomaar de lucht in worden geslingerd. Niet goed wordt nagedacht over dat hele proces. Zodat het allemaal nogal ad hoc en rommelig gaat. Zie jij dat organisatorisch, kun je dat beeld bevestigen? Klopt dat?
Ja, dat kan ik volledig bevestigen. Wat we natuurlijk de eerste dag merkten op het moment dat iedereen thuis ging werken. Eigenlijk een paar dingen. Eén, sommige bedrijven vielen gewoon grotendeels stil. Want die hadden er nog überhaupt niet over nagedacht hoe dat te organiseren. Andere bedrijven kwamen enorm in de problemen omdat zij bijvoorbeeld waren geschaald op 4.000 mensen die thuis kunnen werken, maar opeens waren dat er 15.000. Maar los van die twee dingen zag je eigenlijk dat er wel was ingestoken op thuiswerken, maar niet samenwerken en dan vanuit huis.
Ja, want dat is natuurlijk even iets wat er even tussen neus en lippen doorbij is gekomen.
Ja, en dat is heel anders natuurlijk. Hè. We hadden best wel mogelijkheden om thuis belangrijke applicaties te benaderen, thuis mail te benaderen en dergelijke. Maar nu moest ik opeens thuis gaan overleggen, ook met anderen. En artsen moesten onderling gaan overleggen. Dus wat je eigenlijk de eerste dag zag, is dat heel veel mensen gingen zelfstandig op zoek naar allerlei mogelijkheden om dat mogelijk te maken. Dus ik zag die eerste dagen zag ik voorbij komen Zoom, Jitsi, Webex, Microsoft Teams, Skype, FaceTime, WhatsApp, Signal. Nou, eigenlijk van alles. En iedereen was op zoek naar die middelen om die eerste dagen door te komen. Ja, en dan zie je het geval dat de security officer daar gewoon niet bij betrokken wordt. En dan zie je gewoon de grote risico's gaan ontstaan.
Even iets heel praktisch. De dingen die je net opnoemt, zitten daarbij waarvan je zegt, nou, die moet je sowieso niet overwegen? Of die zijn juist heel geschikt?
Ja, ze zijn wel of niet geschikt voor hele verschillende situaties.
Nou ja, in dit geval, je hebt de artsen, dus vertrouwelijke gegevens. De lat ligt waarschijnlijk wel hoog.
De lat ligt hoog en je moet vooral inderdaad kijken, hoe loopt mijn communicatie? Via welke landen loopt dat? Wordt communicatie wel of niet opgeslagen? En op welke manier wordt dat gedaan? Er is natuurlijk veel discussie in de media geweest, ook rondom Zoom. Moeten we dat wel of niet gaan gebruiken? Ja, daar zag je de afgelopen dagen heel veel wisselende berichten over. Wel veilig, niet veilig, wel gehackt, niet gehackt. Dat ging echt alle kanten op. En zo heb je wel meer applicaties waarbij je wel vraagtekens kunt stellen. Ja.
Wij hebben vorige week gesproken ook over Zoom. Daar waren inderdaad de nodige dingen. Maar dan toch ook eventjes naar ons technisch geweten. Misha, als ik arts ben. Patiënten spreken via FaceTime, WhatsApp, Signal, Skype, Microsoft Teams, Zoom, Jitsi, Webex, wat moet pakken?
Ja, dat is een hele goede vraag, Renno. Als je kijkt naar, elk medium heeft zijn eigen do's en don'ts in die zin. En op dit moment is gewoon niet goed duidelijk, en dat is ook het hele prangende, welke diensten je nou wel kunt vertrouwen. Als je praat bijvoorbeeld over Microsoft Teams, dan is dat wel eens een betaalde dienst. Want heel vaak hebben organisaties een betaald abonnement bij Microsoft, maar diensten als FaceTime, WhatsApp, lijkt mij zeer onverstandig. Simpelweg omdat de databedrijven zijn waar je geen geld voor betaalt, waar je geen afspraken mee hebt als het gaat over de verwerking van jouw data. In de zin van dat zij er geen geld aan mogen verdienen. Dus ja, om jouw vraag daarop terug te komen. Ik zou op dit moment eerlijk gezegd niet goed weten welke dienst voor bijvoorbeeld medische data daar geschikt voor is.
Nou, Hubert, de techniek heeft geen flauw idee. Heeft de CISO dan een idee?
Die heeft vaak wel een idee, alleen...
Een CISO is Chief Information Security Officer?
Ja, de CISO is eigenlijk de persoon die voor de beveiliging het beleid vaak maakt en ook meedenkt over wat wel en niet kan.
Wat je zag, de CISO raakt de grip in zo'n situatie een beetje kwijt. Want mensen gaan van alles organiseren om de organisatie en het beleid en de afspraken heen. Ja, want dat soort diensten zijn natuurlijk heel makkelijk als medewerker zelf in te stellen en mensen uit te nodigen en sessies op te gaan zetten. Daar kun je als CISO dan nauwelijks schip op krijgen. En dat zag je wel in de tweede week wel een beetje ontstaan, dat er wat meer structuur kwam in het geheel. En die CISO wat meer aan boord raakte bij het vraagstuk.
Ja, hoe zag je dat?
Dat er dus wel werd gekeken naar welke oplossing gaan we nu waarvoor inzetten. En vooral voor welke toepassingen. In de zorg speelt natuurlijk heel erg het videoconsult. Daar zag je dat er toch veelal over werd gegaan op het gebruik van Microsoft Teams. En ook wel ontwikkelingen die in de sector spelen, is dat je zag dat de grote leveranciers in de zorgsector zelf initiatieven ter beschikking gingen stellen aan de zorgsector om die informatieuitwisseling beter op gang te helpen. Een van de grote EPD-leveranciers dus voor de elektronische dossiervoering, die ging Microsoft Teams integreren in hun EPD-suite om videoconsult mogelijk te gaan maken. Dus je zag eigenlijk na die eerste week goede initiatieven om die informatieuitwisseling weer op gang te krijgen.
Dat een bedrijf in eerste instantie Teams gebruikt, dat is natuurlijk goed. Of tenminste, dat kan goed werken. Maar je hebt natuurlijk toch altijd nog die mensen die vorige week net, welke noemt u dat allemaal niet, Jitsi of Zoom hebben geïnstalleerd. En dat misschien wel blijven gebruiken, want lekker makkelijk.
Ja, dat klopt. Dat zie je ook. En dat vraagt weer een hele omslag bij de mensen die al op een bepaalde manier zijn gaan werken. En wellicht al patiënten hebben geïnformeerd om via inderdaad een FaceTime of iets dergelijks contact op te nemen met de huisarts of de specialist.
Ja, en dan is Jitsi, als het nog goed ingeregeld is, nog een goed open source alternatief. Maar iets als FaceTime of WhatsApp, ja, daar is eigenlijk gewoon totaal niet voor bedoeld.
Ja, en dat was een beetje de situatie. Hè? De processen moeten door, de zorgprocessen moeten door. We zaten natuurlijk in een hele drukke periode in de zorg. ja, dan zie je dat mensen toch snel op zoek gaan om iets snel in te regelen. En dan komen ze toch bij de middelen terecht die ze kennen of die ze via Google vinden. Ja, en dan wordt er niet over nagedacht hoe veilig iets is.
Nu gaat de 1,5 meter samenleving in. Hè? Tenminste, als we onze premier mogen geloven, gaat de toekomst er zo voorlopig uitzien. Dat betekent dat we nog veel gaan zitten thuiswerken, online gaan samenwerken. Hoe moet dat nu verder? Moeten we gewoon blijven met de tools waar we even zijn? Zijn er basale richtlijnen nodig? Zijn er richtlijnen? Hoe regel je dat in?
Ik denk dat het goed zou zijn als daar inderdaad richtlijnen voor komen. Voor welke toepassingen of welke proces je welke middelen kunt gaan gebruiken. Die richtlijnen waren er. Die zijn soms weer ingetrokken. Dus ja, je ziet dat iedereen daar heel erg zoekend in is. Wat gebruiken we nu waarvoor? Maar ik denk dat het goed is, nu we ook min of meer wat meer zekerheid hebben dat dit langer gaat duren, dat daar vanuit de landelijke organen, dat daar wel echt richtlijnen voor komen voor de sector.
Ja, nou is er ook nog een onderscheid tussen betaalde tools en gratis tools. Maakt dat vanuit security oogpunt en vanuit privacy oogpunt in jouw ogen heel veel uit?
Als het alleen het kostenmodel is, niet. Maar veelal zie je natuurlijk dat aan de gratis diensten wel bepaalde tegenprestaties zijn verbonden. Dat werd natuurlijk net ook al genoemd. Ja, meestal de data die je aanlevert bij gratis diensten, die data wordt weer ergens anders voor gebruikt. Want er moet toch een bepaald businessmodel achter hangen.
Ik wil nog even terug naar de vraag die hiervoor. Of gaat jouw vraag, Brenno, door op deze?
Nee, okay. Ga maar.
Ik wil nog even terug op wat je net zei, want je zei er moeten richtlijnen komen. Wat hoop je dat daarin komt te staan?
Nou, dat daar toepassingen in worden genoemd waarvan we zeker weten of zeker kunnen stellen dat die veilig zijn. Dat informatie die daarin wordt gedeeld niet wordt gedeeld met derde partijen. Niet wordt opgeslagen zonder dat we het weten. En natuurlijk ook niet zomaar benaderbaar is. Vooral de afgelopen jaren hebben we daar natuurlijk heel veel aandacht voor gehad. Hè. Toegang tot medische informatie moest veilig, moest worden beheerst. Ja, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat we in een situatie waarin we nu zitten, dat los gaan laten. Tuurlijk, ik begrijp, de eerste week moeten we door om dat proces op gang te houden. Maar laten we vooral wel weer gaan nadenken over hoe houden we dat veilig.
Een laatste vraag aan jou over de CISO. Hè? Meestal is dat toch de afdeling nee.
Ja.
Is dat nu anders ten tijde van corona?
Ja, wat ik merk is dat er moet nu worden gezocht naar oplossingen. Waar je in het verleden natuurlijk nog vaak wel door kon werken met de situatie waarin je geen toegang gaf tot informatie vanuit een thuissituatie of een locatie op afstand, heb je nu bijna geen alternatief meer. Dus je ziet ook dat de security officer daarin mee moet en veel praktischer moet nadenken van het is nu eenmaal gegeven dat we zo moeten werken. Hoe kunnen we dat nu het beste organiseren en hoe kunnen we dat nu het beste veilig houden? Er kan niet echt meer nee worden gezegd natuurlijk.
Dat is een interessante ontwikkeling. Want aan de ene kant, het dwingt mensen misschien praktischer te worden, maar je kiest nu dus ook oplossingen die vroeger eigenlijk niet gewenst waren.
Of waar vroeger wellicht wat langer over na werd gedacht.
Ja, precies. Zo lang vergaderd dat het in de praktijk nooit zo ver kwam. Brenno, ik denk dat wij de vragen hebben gesteld die wij moesten stellen. Zullen we het onderzoek afsluiten?
Ik denk het ook.
Advies.
Het is belangrijk dat organisaties, als ze gaan thuiswerken onder hoge druk, zich flexibel opstellen, maar niet uit het oog verliezen dat je nog steeds aan standaarden moet voldoen, dat er eisen aan je wordt gesteld en eigenlijk de basics op orde krijgen. En als ik het goed begrijp, en dan kijk ik toch nog eventjes richting Misha van Gelen, hebben jullie bij NIVR een aantal tips op de website staan?
Klopt, ja, we hebben een aantal tips op de website gepubliceerd waarin een veilige thuiswerkomgeving, of wat houdt nou een veilige thuiswerkomgeving in? Ook natuurlijk met het oog op vrij recent nog in het geheugen Citrix. Die hebben we er ook in meegenomen. En wat kun je nou doen en welke stappen kun je nou nemen die cruciaal zijn om zo'n thuiswerkoplossing veilig voor je medewerkers te kunnen bieden en de continuïteit en de veiligheid van die organisatie dus ook te kunnen waarborgen.
Ja, en dan is natuurlijk het andere punt, praat niet over de CISO, maar praat met de CISO. En ja, die moet vooral in de meewerkmodus schieten.
Hartstikke goed. We gaan de link naar die adviezen bij NIVR gaan we wel even op de show notes pagina toevoegen. Dan komen we aan het einde. Dan zeg ik dankjewel tegen onze twee getuigen, Misha van Gelen, Hubert Bouthorn. Heb je een vraag of een kwestie waarvan je denkt, daar zou de onderzoeksraad zich eens over moeten buigen? Mail dan naar redactie@onderzoeksraadderdingen.nl. En zelf heb je je natuurlijk meteen geabonneerd op deze podcast. Maar ken je nou iemand anders waarvan je denkt, die zou dat ook leuk vinden? Stuur die dan naar bnr.nl/onderzoeksraad. Dan staan daar de links om je te abonneren. En je kan de afleveringen daar natuurlijk ook gewoon luisteren.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, De Onderzoeksraad der Dingen.